Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 19, Ervaringen en ontmoetingen, en met dit hoofdstuk gaan wij nog verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. De liefde voor God verleent kracht om de gehele nacht in gebed door te brengen, maar ik, zwakkeling, kon dit vanwege de hoofdpijn niet meer volhouden en ik moest rust nemen. De hoofdpijn was mij gegeven omdat ik op mijn eigen wil had aangedrongen en omdat ik de gehoorzaamheid als econoom had opgegeven om naar de woestijn te gaan, om meer vrijheid te hebben voor gebed. Maar de Heer wilde dat ik mijn leven lang econoom zou zijn in het klooster. Tweemaal werd ik benoemd tot bouwmeester, de eerste keer als hoofdeconoom, maar ik weigerde en daarvoor heeft de Heer mij gestraft. Pas veel later heb ik begrepen dat iedereen nodig is op zijn eigen plaats en dat allen onafhankelijk van hun rang gered worden. Toen de vergadering van de oudsten van het klooster mij tot econoom had benoemd in plaats van vader Severianus, begon ik bij terugkomst in mijn cel te bidden. Heer, Gij vertrouwt aan mij de zorg voor ons grote klooster toe. Help mij om deze taak te vervullen. En in mijn ziel ontving ik het antwoord: Wees de genade van de Heilige Geest indachtig en span je in haar te verwerven. Mijn ziel treurt. Vanwege mijn ziekte kan ik God niet dienen. De hoofdpijn put me uit en de genade die de pijn overwint, is niet met mij. Wanneer men een grote genade heeft, dan verlangt de ziel ernaar te lijden. Op deze wijze hadden de martelaren een grote genade en verheugde hun lichaam zich samen met hun ziel, wanneer zij gemarteld werden omwille van hun geliefde Heer. Wie deze genade heeft ervaren, die weet dat. Maar wij moeten ziekte dulden. Ziekte en armoede maken een mens tot het einde nederig. Ik bezocht de zieke vader S. en zei tegen hem: Hoe gaat het met u? Maar door zijn ziekte was hij van streek geraakt en in plaats van een antwoord gooide hij zijn muts op de grond. Ik zei tegen hem: Dank God voor je ziekte, want anders zul je een moeilijke dood hebben. Zie, jij zult het grote schima ontvangen. De genade zal komen en jou troosten in je leed. Toen hij het grote schima had ontvangen, ging ik hem de volgende dag geluk wensen en ik vroeg: Hoe gaat het met je? En hij antwoordde mij vol vreugde: Als in de heilige doop heeft de Heer mij om niet de Heilige Geest geschonken. En verder verdroeg hij zijn ziekte gemakkelijk en is in grote vrede ontslapen, want de zoetheid van de Heilige Geest gaat alle zoetheid van de wereld te boven. De Heer geeft aan zondaars de genade van de Heilige Geest en daarom is ons geloof vast. En hoe zullen wij aan de Heer onze dankbaarheid tonen voor zijn liefde, die wij iedere dag en op elk uur voelen? Een jonge monnik, die gewijd was met het grote schima, heb ik gevraagd of hij niet de genade had verloren die hij bij deze wijding ontvangen had. Er waren al 12 dagen verstreken sinds hij zijn wijding had ontvangen, Hij zei tegen mij: ofschoon ik ziek ben, hoor ik toch de genade van God in mijn ziel. Er verstreken nog eens 10 dagen en weer vroeg ik hem hetzelfde. God zij dank, ik voel de barmhartigheid van de Heer, antwoordde hij met een stralend gezicht. Als mijn ziel de nederigheid verloor, dan merkte ik dat ik prikkelbaar werd. Maar mijn ziel was de nederigheid van Christus indachtig en dorstte hiernaar. Ik smeekte God om mij te vergeven en te reinigen van de geest van trots en mij vrede te schenken. En toen mijn ziel de zonden ging haten, heeft de Heilige Geest mij het onophoudelijk gebed en de liefde geleerd. En terwijl ik wist hoezeer de Heer zijn volk lief had, in het bijzonder de overledenen, vergoot ik voor hen iedere avond tranen. Ik vind het ellendig dat de mensen zichzelf beroven van een Heer die zo barmhartig is. En op een keer heb ik tegen mijn biechtvader gezegd: ik heb medelijden met de mensen die lijden in de hel en iedere nacht ween ik voor hen en mijn ziel heeft zulke pijn dat ik zelfs de demonen beklaag. En mijn biechtvader antwoordde mij dat dit gebed afkomstig was van Gods genade. Een asceet vroeg mij: ween jij over jouw zonde? Ik antwoordde hem: vrij weinig, maar ik ween veel voor de gestorvenen. Toen zei hij tegen mij: ween jij maar over jezelf, de Heer zal zich wel erbarmen over de anderen. Zo heeft Hegumen Macarius gesproken. Ik gehoorzaamde en deed zoals hij mij gezegd had. Ik weende niet langer over de gestorvenen, maar toen droogden ook de tranen voor mijzelf op. Hierover sprak ik met een andere asceet die de gave van tranen had. Hij hield ervan het lijden van Christus te overdenken, hoe de Heer, de Koning der Heerlijkheid, zozeer voor ons geleden had. En iedere dag vergoot hij talloze tranen. Ik vroeg deze asceet: moet ik voor de gestorvenen bidden? Hij zuchtte en zei: als het mogelijk was, zou ik hen allen uit de hel halen en slechts dan zou mijn ziel de vrede vinden en zich verheugen. Tegelijkertijd maakte hij met zijn armen een gebaar alsof hij schoven op een veld vergaarde en de tranen stroomden uit zijn ogen. Daarna hield ik de gebeden voor de ontslapenen niet langer tegen en de tranen keerden terug en ik weende veel terwijl ik voor hen bad. Ik heb mijn leven in het goede en in zonde doorgebracht en in de loop van 60 jaar heb ik ontdekt welke kracht de gewoonte heeft. De ziel en het verstand kunnen ook gewoonte krijgen. En de mens handelt zoals hij gewend is. Als hij aan de zonde gewend is geraakt, zal hij voortdurend tot de zonde worden aangetrokken en de demonen helpen hem daarbij. Maar als hij gewend is aan het goede, zal God hem door zijn genade bijstaan. Als je jezelf eraan wendt voortdurend te bidden, je naaste lief te hebben en in je gebed voor de gehele wereld te wenen, dan zal je ziel zich uitstrekken tot het gebed, de tranen en de liefde. En als je je eraan wendt aalmoezen te geven, gehoorzaam te zijn en tegenover je geestelijke vader open te zijn in je biecht, en je altijd op deze wijze zult handelen, dan zul je hierin de vrede in God vinden. De ziel die ervan houdt mensen te oordelen, of die ongehoorzaam is of onmatig, of die de rouwmoedigheid in de steek laat, zal niet kunnen ontkomen aan demonische intriges, noch zich weten te bevrijden van slechte gedachten. Maar als zij haar zonde beweent en haar broeder lief heeft, dan zal de Heer haar tranen geven voor de gehele wereld. O Heer, geef mij tranen, opdat mijn ziel dag en nacht mogen wenen uit de liefde voor mijn broeder. En zie, God verhoort het gebed en geeft tranen in overvloed aan de ziel. Onze Heer houdt ervan wanneer wij in ons gebed voor de mensen uit liefde tranen vergieten en in zijn barmhartigheid luistert Hij naar ons. We onderbreken voor muziek. Op een keer liep ik door de velden vanuit het kamp Oestischorsk, waar ons bataljon van geniesoldaten zomers gelegerd was, naast het dorp Kolpino, om daar op het postkantoor geld over te maken dat ik wilde opsturen naar de Heilige Berg. Onderweg kwam er een hond, die hondsdol was, recht op mij afgestormd, en toen hij vlak bij mij was gekomen, zei ik slechts: Heer, ontferm u. Bij deze woorden wierp een kracht de hond opzij, alsof hij ergens op was gebotst, en hij rende langs mij heen in de richting van Kolpino. Daar heeft hij veel mensen gebeten en grote schade berokkend aan mens en aan dier. Vanaf dat ogenblik heb ik begrepen hoezeer de Heer de zondige mens nabij is en hoe snel hij zijn gebeden verhoort. Eens sloeg ik zonder noodzaak een vlieg dood en gewond kroop het arme insect nog over de grond met een kapot lijfje. 3 dagen achtereen heb ik geweend over mijn wreedheid jegens een schepsel en tot op heden herinner ik me deze gebeurtenis steeds. Op een keer verschenen er vleermuizen op de balustrade in mijn magazijn. Ik goot kokend water over hen heen. Opnieuw heb ik hierom vele tranen vergoten. Vanaf die tijd heb ik geen enkel levend wezen ooit nog kwaad gedaan. Op een keer, toen ik vanuit het klooster naar het oude Rossikon liep, zag ik op het pad een dode slang liggen, die in stukjes was gesneden. Elk deeltje kronkelde nog krampachtig. Ik werd gegrepen door medelijden met alle schepsels, voor elk wezen dat lijdt en ik weende langdurig voor God. De geest van God leert de ziel om al wat leeft lief te hebben, zodat ze zelfs geen groen blaadje aan een boom zou willen beschadigen en geen veldbloem vertrappen. Zo leert de geest van God ons de liefde voor alles wat bestaat en de ziel heeft medelijden met elk schepsel. Zij heeft ook haar vijanden lief en zij beklaagt zelfs de demonen, want door hun val zijn zij van het goede afgevallen. Daarom heeft de Heer ons ook opgedragen onze vijanden lief te hebben, en de Geest van God geeft ons de kracht hen lief te hebben. En als wij hiertoe niet in staat zijn en als er geen liefde in ons is, laten wij de Heer, zijn alheilige moeder en alle heiligen vurig smeken, en de Heer zal ons bij alles helpen. Hij, wiens liefde voor ons zo grenzeloos is. Wanneer Hij onze ziel en ons lichaam aanraakt, verandert alles in ons en is er een grote vreugde in de ziel, want zij kent haar Schepper en zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Er zijn mensen die zich hechten aan dieren, die hen aanhalen, liefkozen en met hen praten. Ze hebben de liefde van God verlaten. En hierdoor gaat ook de onderlinge liefde tussen broeders verloren. Die liefde waarvoor Christus in groot lijden gestorven is. Het is onverstandig om zo te handelen. Geef de dieren en het vee hun voedsel en sla hen niet. Daaruit bestaat de goedheid van de mens tegenover hen. Maar zich aan hen hechten, hen liefhebben, hen aaien en met hen praten, dat is dwaasheid voor de ziel. De ziel die de Heer heeft leren kennen, staat steeds in liefde en vrezen voor Hem. Hoe is het dan mogelijk om daarbij nog van dieren, katten en honden te houden, hen te aaien en met hen te spreken? Dat betekent dat de mens Christus gebod vergeten is om God lief te hebben met geheel zijn hart, geheel zijn ziel en geheel zijn verstand. Wilde dieren, vee en elk ander dier, dat is de aarde. Wij moeten onze geest niet hechten aan de aarde, maar wij moeten met alle kracht van onze geest de Heer, zijn alreine moeder, onze beschutting en de heilige liefhebben en hen vereren. Zij bidden voor ons en zij zijn bedroefd wanneer wij Gods gebod verwaarlozen. Op een keer kreeg ik de gedachte verse vis te kopen. Ik had geen eigen geld, maar wel geld van het klooster bij mij, en ik had hem kunnen kopen, maar ik wilde de regel van het kloosterleven niet overtreden. Deze gedachte achtervolgde mij echter, en dit ging zo ver dat ik zelfs in de kerk tijdens de liturgie die vis in mijn gedachten had. Toen begreep ik dat deze gedachte van de vijand kwam, en heb ik leren inzien dat de genade ons helpt om weinig te eten, maar dat de duivel ons aanzet tot veel eten en tot het genieten van voedsel. Gedurende 3 dagen werd ik door deze gedachte gekweld en kon haar slechts met grote moeite door gebed en tranen afweren. Zo moeilijk is het om te strijden, zelfs met zulke kleine verzoekingen. Maar in een metochion van het klooster gebeurde het volgende met mij. Ik at tot ik verzadigd was, maar 2 uur later kon ik alweer net zoveel eten. En ik woog me op de weegschaal en wat zag ik? In 3 dagen tijd was ik 4 kilo aangekomen. En ik begreep dat dit een verzoeking was, want wij, monniken, moeten ons lichaam mager houden, zodat daarin geen enkele beweging is die het gebed zou kunnen hinderen. Een verzadigd lichaam verhindert een rein gebed. En de goddelijke geest komt niet als de buik verzadigd is. Overigens moeten wij met mate weten te vasten, zodat wij niet vroegtijdig verzwakken en dan geen gehoorzaamheid meer kunnen uitvoeren. Ik heb een novice gekend die zichzelf door vasten had uitgeput, maar hij verzwakte zozeer dat hij voortijdig gestorven is. Ik herinner me dat ik in de vesper stond in de kerk gewijd aan de bescherming van de Moeder Gods. Vader N., de biechtvader, las de akathist. Onderwijl keek ik naar hem en dacht, deze hiero-monnik is dik. Hij kan geen grote buigingen maken. Op dat ogenblik maakte ik zelf een buiging en plotseling gaf iemand mij op onzichtbare wijze een slag in mijn middel. Ik wilde schreeuwen. Houd mij vast! Maar vanwege de felle pijn kon ik dit niet. Zo heeft de Heer mij in zijn goedheid gestraft en hierdoor kreeg ik het inzicht dat men zijn naaste niet moet oordelen. Op een keer na het gebed ging ik zitten en dacht, ik heb geen zin om te sterven. En ik zei, Heer, Gij ziet mijn hart, Gij ziet dat ik niet wil sterven. Wanneer iemand lange tijd zijn ouders niet heeft gezien, gaat hij verheugd naar hen toe, maar mijn ziel kent U, barmhartige Heer, en ondanks alles heb ik geen zin om te sterven. En ik kreeg dit antwoord in mijn ziel. Dat komt omdat je niet voldoende van mij houdt. En inderdaad heb ik de Heer te weinig lief. Vader Lazarus, die kapitein in het leger was geweest, vertelde het volgende. Een man reed naar het bos om hout te halen. Uitgeput van het werk ging hij liggen uitrusten onder een grote eik. Hij keek omhoog naar de takken van de eikenboom en zag daaraan massa's grote eikels hangen en hij dacht, het zou beter zijn geweest als er aan die boom pompoenen groeiden. Met die gedachte sloot hij zijn ogen en plotseling viel er een eikel omlaag die hard terecht kwam op zijn lippen. Toen zei de man, ik heb mij vergist, God is verstandiger dan ik en hij heeft het goed ingericht dat er aan een eik eikels groeien en geen pompoenen. Als dat een pompoen was geweest, dan had hij mij gedood door zijn gewicht. Zo oordelen wij vaak over Gods schepping in plaats van ons aan de wil van God over te geven. De mens die zich heeft overgegeven aan zijn heilige wil, heeft vrede. Maar wie met zijn verstand probeert alles te begrijpen, die is ongeoefend in het geestelijk leven. Om Gods wil te leren kennen, moet men zich hieraan onderwerpen. En dan zal de Heer door zijn genade verstand schenken, en wordt het gemakkelijk om te leven. En ook al was die mens nu ziek of arm, in zijn ziel zal hij verheugd zijn, omdat hij zowel van ziel als van verstand gezond is, en hij schouwt de Heer met zijn geest, en in nederigheid van geest bemint hij hem, en vergeet de wereld omwille van die liefde. Maar als hij zich de wereld herinnert, dan dwingt de goddelijke liefde hem voor de wereld te bidden, zelfs tot tranen toe. Zo aangenaam is de weg van de Heer voor onze geest. Onlangs is er brand geweest in de Kelion. Dat is een kleine monastieke communiteit die zich op het terrein van een van de grote kloosters bevindt. Van de heilige Stefanus. Een monnik van deze Kelion was buiten toen er brand uitbrak in het gebouw. Hij wilde een aantal zaken redden, stormde er naar binnen en werd toen zelf verbrand. Maar als hij tot de Heer gebeden had en gezegd had, Heer, ik wil dit en dat voorwerp redden, geef mij in of ik dit mag doen. Dan zou de Heer hem absoluut duidelijkheid hebben gegeven en hij zou hem gezegd hebben, ga, indien dat mogelijk was geweest, en ga niet als dat niet had gekund. Zo is de Heer ons nabij en zo zeer heeft Hij ons lief. In mijn leven heb ik dikwijls op het moment van een ongeluk aan de Heer vragen gesteld en ik heb altijd een antwoord gekregen. Deze liefde hebben wij niet gekend door ons verstand, maar door de genade van de Heilige Geest, dankzij Gods barmhartigheid. Misschien zal men zeggen, dit gebeurt slechts met heiligen. Maar ik zeg dat de Heer ook de allergrootste zondaar lief heeft en hem zijn genade geeft, mits zijn ziel zich maar afkeert van de zonde. De Heer zal haar met grote vreugde in zijn armen opnemen en zal haar naar de Vader dragen en dan verheugen alle hemelen zich over haar. Op 14 september 1932 vond er een hevige aardbeving plaats. Dat gebeurde 's nachts op het vierde uur, tijdens de vigilie voor het feest van de kruisverheffing. Ik stond in het koor, naast de biechtplaats van de overste, terwijl hij zelf vlak bij mij stond, net naast die biechtplaats. Juist op die plaats viel uit het plafond een baksteen naar beneden en regende het stukwerk omlaag. Eerst schrok ik een beetje, maar al gauw werd ik kalm en zei tegen de overste: "Zie, de barmhartige Heer wil dat wij berouw krijgen." En wij keken naar de monniken. Beneden in de kerk en in het koor was bijna niemand geschrokken. Ongeveer 6 mensen verlieten de kerk, de anderen bleven op hun plaats en de vigilie ging gewoon verder, zo rustig alsof er niets was gebeurd. En ik dacht, hoe overvloedig is de genade van de Heilige Geest in de monniken, dat zij kalm blijven tijdens zo'n grote aardbeving, waarvan heel het reusachtige kloostergebouw trilt, de kalk naar beneden valt, de kroonluchters, de olielampen, de kandelaars zwaaien en de klokken in de klokkentoren luiden, en zelfs de grote klok luidt vanwege de enorme schokken. En ik dacht, de ziel die de Heer heeft leren kennen, is voor niets bevreesd, behalve voor de zonde en vooral voor de zonde van hoogmoed. Zij weet dat de Heer ons lief heeft, en als Hij ons lief heeft, waarvoor zouden wij dan angst hebben? De barmhartige Heer stuurt ons de vermaning: mijn kinderen, bekeert u en leeft in de liefde. Weest gehoorzaam en sober en leert van mij zachtmoedigheid en nederigheid en gij zult rust vinden voor uw zielen. Op een keer was ik op weg naar het Servische klooster Gilandari. Vader Nicolai, de gastenmonnik van onze skieten van de Thebaïde, voegde zich bij mij. Het was nacht. Wij liepen door een groen bos. De weg was aangenaam, evenals het gesprek. Wij spraken over de liefde tot de naaste en vader Nicolai vertelde me een opmerkelijke gebeurtenis. In Zuid-Rusland, in de buurt van Rostov, werkte een ploeg van 20 arbeiders. Een van hen, Andrei genaamd, had een onmogelijk karakter en een slecht gedrag, zodat het moeilijk was om met hem samen te leven. Een ander, de jongste van hen, was een buitengewoon goede mens, die God lief had en de geboden van de Heer bewaarde. Hij heette Nicolai. Toen Andrei zijn kameraden allerlei kwaad deed en narigheid had bezorgd, bedachten zij een plan om hem te doden. Maar de jonge Nicolai was het niet eens met dit misdadige voornemen en probeerde hen te overreden om hem in geen geval te doden. De ploegmaten luisterden niet naar Nicolai en vermoorden Andrei. De moord kwam aan het licht. De zaak kwam bij de politie. Nicolai, die hun ongeluk zag, zei toen tegen hen: "Jullie hebben allen een vrouw en kinderen, maar ik ben vrijgezel. Ik ben alleen. Jullie moeten zeggen dat ik de moord heb gepleegd en ik zal datzelfde ook zeggen. Voor mij is het niet erg dwangarbeid te verrichten en ik zal alleen gaan. Maar als men jullie veroordeelt, Hoeveel mensen zullen er dan wel niet lijden? Eerst antwoordde zijn maten niet, omdat zij zich schaamde tegenover Nikolai, die nog geprobeerd had hen af te houden van de moord. Maar ondanks alles overreden hij hen tenslotte toch en stemden zij er allen mee in om te zeggen dat Nikolai de moord had gepleegd. De autoriteiten, de officier van justitie, de onderzoeksrechter en de politie arriveerden ter plaatse en het onderzoek begon. Wie heeft de moord gepleegd? Nikolai antwoordde, ik heb hem gedood. De anderen werden ondervraagd en ze zeiden eveneens dat Nikolai de dader was. Nikolai had een lief gezicht en een nederig karakter en hij sprak rustig en zacht. De rechters van instructie ondervroegen hem langdurig, want zij konden niet geloven dat een dergelijk zachtmoedig en rustig persoon een moordenaar was. Maar de zaak kreeg zijn verloop en werd overgegeven aan de rechtbank. Ook bij de rechtbank was iedereen verbaasd dat een dergelijk beminnelijk en nederig mens een moord zou hebben gepleegd en geen enkele rechter wilde hem geloven. Ofschoon Nikolai bevestigde dat hij degene was die gedood had. En het duurde lang alvorens men het vonnis wees. Niemand in de rechtbank wilde zijn vonnis onderschrijven. En weer verhoorde men Nikolai en alle anderen langdurig om het mysterie op te helderen, en zij bezworen hem de waarheid te zeggen. Ten slotte verklaarde de onschuldig beklaagde Nikolai dat hij de waarheid zou zeggen, als men de echte moordenaar niet zou vervolgen. Tijdens de rechtszaak was gebleken dat de vermoorde Andrei een slecht mens was geweest, en de officier van justitie en de rechters kwamen overeen de zaak te sluiten als zij de waarheid zouden horen. En toen vertelde niet Nikolai zelf, maar de anderen wat er gebeurd was en hoe Nikolai besloten had de schuld op zich te nemen om hen te redden van de straf. De rechters schorsten de zaak en zeiden dat de misdaad van Nikolai niet was bewezen. En een van de rechtslieden zei zelf, Andrei was een slecht mens, hij heeft slechts gekregen wat hij verdiende. Maar dit zijn goede mensen, laat hen in vrede leven. Uit deze gebeurtenis ziet men welke kracht de liefde voor de naaste bezit. De goddelijke genade was in het hart van de jonge Nikolai en weerspiegelde zich op zijn gezicht en werkte in op alle andere mensen. We onderbreken voor muziek. Vader Johannes van Kroonstad. Vader Johannes heb ik gezien in Kroonstad. Hij celebreerde de liturgie. Ik was getroffen door de kracht van zijn gebed en tot op heden, sinds toen zijn bijna 40 jaar verstreken, heb ik nooit meer iemand zo zien dienen als hij. Het volk hield van hem en alle mensen stonden onbeweeglijk in vrezen voor God. En dat is niet verwonderlijk. De Heilige Geest trekt de harten van mensen tot zich aan. Wij zien in het evangelie hoe een menigte mensen de Heer volgden. Het woord van de Heer trok het volk aan, want het werd gesproken door de Heilige Geest en daarom is het zoet en aangenaam voor de ziel. Toen Lucas en Cleopas naar Emmaus liepen en de Heer onderweg tot hen naderde en met hen sprak, ontvlamde hun harten in liefde voor God. Vader Johannes had ook in overvloed de Heilige Geest in zich, die zijn ziel deed ontvlammen in liefde voor God. En diezelfde geest was door hem werkzaam in de mensen. Ik heb gezien hoe het volk achter hem aanrende alsof verbrand was, om zijn zegen te krijgen. En wanneer zij de zegen hadden ontvangen, waren zij gelukkig, omdat de Heilige Geest aangenaam is en vrede en zoetheid geeft aan de ziel. Sommige mensen dachten slecht van Vader Johannes en daardoor beledigden zij de Heilige Geest, die na zijn dood in hem woonde en nog steeds woont. Zij zeiden dat hij rijk was en goed gekleed ging. Maar zij weten niet dat rijkdom geen schade toebrengt aan de mens in wie de Heilige Geest woont, omdat zijn ziel volkomen in God is. Zij werd door God veranderd en zij had rijkdom en kleding vergeten. Gelukkig zijn degenen die Vader Johannes liefhebben, want hij zal voor hen bidden. Zijn liefde voor God is vurig, hij is volkomen ontvlamd in liefde. Grote Vader Johannes, gij zijt onze voorbidder. Ik dank God dat ik u heb gezien. Ik dank u ook, goede heilige herder. Want dankzij uw gebeden heb ik de wereld verlaten en de heilige Athosberg bereikt, waar ik de grote barmhartigheid van God heb gezien. En nu schrijf ik, terwijl ik mij verheug dat de Heer mij verleend heeft, het leven en de ascese van deze goede herder te begrijpen. Het is een grote ascese om met een jonge vrouw samen te leven en haar niet aan te raken. Dat kunnen alleen zij die de Heilige Geest merkbaar in zich dragen. De Heilige Geest is zoet en overwint de aantrekkingskracht van een jonge echtgenote. Talloze heiligen hebben de nabijheid van vrouwen gevreesd, maar zelfs te midden van vrouwen bezat Vader Johannes de Heilige Geest, wiens zoetheid de vleeselijke liefde te boven gaat. Ik zal er nog bij zeggen dat hij zo nederig was dat hij de genade van de Heilige Geest niet verloren heeft. Daarom hield hij zoveel van het volk en leidde hij hun geest naar God. Zie je in hem de werkzame kracht van de Heilige Geest? Als je zijn boek Mijn leven in Christus leest, dan voelt je ziel de kracht van Gods genade in zijn woorden. Misschien zul je zeggen, maar ik lees dit zonder enig plezier. Dan vraag ik je, komt dat niet omdat je trots bent? De genade beroert een hoogmoedig hart niet. Vader Johannes, heden woont gij in de hemelen en schouwt gij de Heer, die door uw ziel al op aarde werd bemind. Wij smeken u, bid voor ons, opdat wij ook de Heer mogen liefhebben en het berouw tonen waarin de Heer zich verheugt. Goede en heilige herder, als een adelaar zijt gij opgestegen hoog boven het uitgestrekte Rusland. En vanuit de hoogte hebt gij de noden gezien van het volk. De Heilige Geest die in u woont, heeft u daarheen omhoog getrokken. Door de kracht van de Heilige Geest hebt gij het volk tot God aangetrokken en de mensen die luisterden naar Gods woord uit uw mond weenden en kregen vurig berouw. grote en goede herder, ook al zijt gij naar het lichaam gestorven, toch zijt gij in de geest met ons, en terwijl gij voor God staat in de Heilige Geest, ziet gij ons vanuit de hemelen. En nederig vereren wij u. Vader Stratonik. Tweemaal heeft een kluizenaar uit de Caucasus, vader Stratonik genaamd, de Heilige Berg bezocht. Hij was afkomstig uit het gouvernement van Kharkov. In de wereld was hij koopman geweest met een eigen winkel. Hij had ook kinderen. Zijn ziel ontvlamde in een zeer vurig berouw en nadat hij zijn gezin en zijn goederen had achtergelaten, trok hij zich terug in de Caucasus. Hij was een buitengewone man. Als je hem zag, dan begon je ziel te beven. Er stonden voortdurend tranen in zijn ogen. En wanneer hij over God begon te spreken, sprak hij met groot gevoel en op nederige wijze en allen die naar hem luisterden, kregen vreugde en troost. Zijn woord was krachtig, doordrenkt van vrees voor God en van liefde. Hij was waarlijk als een adelaar onder de vaderen. De mensen die met hem omgingen, veranderden in hun ziel, en bij het aanschouwen van zijn heilige leven werden zij nederig. Door zijn woord vormde hij zielen om en richtte hij velen op uit hun val. Als iemand naar hem luisterde, dan vergat zijn ziel het aardse en strekte zich verlangend uit tot God. Hij was iets langer dan gemiddeld. Hij had een vriendelijk gezicht en donkere haren. Alle mensen mochten hem. De asceten in de Caucasus hadden eerbied voor hem en dat was terecht. Hij voerde een zware strijd. Hij verdroeg koude en hitte. 'S Winters liep hij blootvoets en hij leed omwille van de liefde Gods. Nooit was er gemopper op zijn lippen tegen God. Zijn ziel had zich volledig aan Gods wil overgegeven en verdroeg vreugdevol alle beproevingen. Hij predikte een vurig berouw en hij leidde vele monniken uit een diepe moedeloosheid naar een vurige ascese. In zijn woorden was duidelijk Gods genade voelbaar en zij hernieuwde de geest van de mensen en maakte hem los van de aarde. Op een keer bracht de Caucasische ascete hem naar een bezetene en toen vader Stratonik hem zag, begon hij uit overvloedige liefde te wenen en zei: "Arm schepsel van God, wat wordt hij gekweld door de duivel?" En hij maakte het kruisteken over hem met de woorden: "Moge de Heer Jezus Christus jou genezen." En de zieke werd ogenblikkelijk gezond. Zo was de kracht van het geloof en van het gebed van deze man. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 19, ervaringen en ontmoetingen over vader Stratonik. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.